Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Polestar. Elektrisch rijden staat niet stil. Beleef het zelf eens en boek je testrit met de nieuwe Polestar 2 op polestar.com. Polestar en de Donkere Kamer gaan voor een duurzame samenwerking. Hallo en welkom bij de Donkere Kamer podcast. Mijn naam is Kaat Seelis, oprichter van de Donkere Kamer en in deze podcast interview ik inspirerende fotografen. Mijn gast vandaag is Nederlands, fotograaf en filmmaker en medeoprichter van Noor Images. De laatste jaren deed hij uitvoerig onderzoek naar de wereldwijde voedselindustrie en ook heeft hij verschillende conflicten in Afrika en elders ter wereld vastgelegd. Maar het meest bekend is hij wellicht van zijn langlopende projecten over de zeven wereldrivieren, de consequenties van de stijgende zeespiegel, de diamantindustrie, de migratie in Noord- en Zuid-Amerika en de manier waarop 6 megasteden omgaan met afval. Hij won ook een World Press Photo Award in 2018 en verschillende zilveren camera's. Hij geeft ook regelmatig lezingen en is fotografiedocent. Mijn gast is geboren in Utrecht in 1963. Ontdek samen met mij waarom hij fotograaf werd, waar hij van droomt, naar wie hij opkijkt en wat zijn volgende projecten zijn. Welkom in de Donkere Kamer podcast met Kadir van Lohuizen. Hey Kadir, hallo.
Goedemiddag.
Welkom in mijn podcast. En
leuk.
Fijn om hier te zijn in Amsterdam. We zitten hier in het Scheepvaartmuseum, het prachtige Scheepvaart.
De Regentenkamer.
Ja.
Koloniaal.
Jullie kunnen het niet zien, maar wij zitten hier, misschien hoor je het aan de echo, maar wij zitten hier in een prachtige ruimte. En 2 verdiepingen hierboven is jouw nieuwste tentoonstelling Food for Thought uitgestald. Het project geeft een inkijkje in de wereld van de grootschalige voedselproductie. Je kijkt naar waar voedsel vandaan komt, waar het geproduceerd wordt en hoe het zich verplaatst. Hoe kwam je daarbij?
Het is wel vaak zo dat verhalen of projecten die komen vaak wel voort natuurlijk sowieso omdat ik iets gelezen heb of omdat ik iets gezien heb, maar ook omdat ik gewoon aan een ander project werkte. En dat was nu eigenlijk ook zo, zoals je al zei in je inleiding, ik heb een aantal jaar gekeken naar de gevolgen van de stijgende zeespiegel, dus ik zag in kustgebieden dat boeren steeds meer problemen kregen omdat het land aan het verzilten is, omdat het steeds vaker overstroomt. En toen ik met afval bezig was, zag ik, je weet het wel, hoeveel voedsel we eigenlijk nog steeds verspillen. En we betrappen ons allemaal er wel op dat je af en toe een oud brood weggooit. Maar als je toen ik echt fysiek die volumes zag, is dat toch echt wel shocking. Dus het zat een beetje in mijn hoofd al dat ik dacht, ik wil hier iets mee. Ik dacht ook, ik wil hier iets mee omdat heel vaak Nederland toch naar voren komt als een hele grote producent en exporteur. Het zat een beetje in mijn hoofd en dan begin ik steeds meer te lezen en te researchen. Alleen toen kwam COVID en mijn plan was, meestal zijn mijn projecten beginnen vaak wel wat kleiner, maar ze lopen dan meestal wel een beetje uit de hand en worden dan toch een beetje megalomaan. Dat ik soms denk, doe eens normaal, Kadir, waarom kan dat niet gewoon nou kleiner? En dat gebeurde eigenlijk nu vanzelf, want COVID kwam en ik in mijn meer dan 30-jarige carrière was altijd onderweg. Ik werkte vrijwel nooit in Nederland. Ik kwam hier de was doen en mijn vrienden zien. En dat was het dan. En nu was ik natuurlijk opeens zat ik thuis, zoals wij allemaal. Maar had wel consequenties voor mij. Want thuis zitten betekende ook gewoon geen inkomen. Dus alles viel stil. En ik had wel bedacht dat Nederland een hoofdstukje moest worden in dit verhaal. We hadden natuurlijk allemaal geen idee hoe lang dat hele COVID-verhaal zou duren. We hebben dachten toch allemaal dat het in eerste instantie even een weekje of wat zou zijn. En dat weekje of wat werd een maandje of wat. En toen, the rest is history.
Dus dan is dat Nederlands stuk eigenlijk heel uitgebreid.
Ja, nou ja, dus eigenlijk achteraf terugkijkend was COVID in die zin, professioneel gezien, voor mij een blessing in disguise. Ja. Want ik was anders nooit zo diep in Nederland gedoken. En achteraf gezien was dat meer dan terecht. Want Nederland is gewoon de tweede exporteur van agrarische producten in de wereld.
Ja.
Nou ja, we zijn niet heel veel groter dan België. En de nummer één is de Verenigde Staten. Dus dat is best wel bizar.
Shocking.
Ja. Ja. Het verhaal speelt zich ook af tussen verwondering en bewondering en verbijstering.
Ja.
En ik dacht, nou ja, dat is ook eigenlijk wel, hè, laat ik dat er dan maar het beste van maken. Ook wel een keer fijn, gewoon in Nederland werken. Weet je wel, ik spreek de taal, is gewoon, ik kan gewoon mensen bellen. En dat is gewoon een stuk makkelijker, dacht ik.
Ja, bleek dat ook zo?
Dacht ik, ja. Nee, het was dus helemaal niet. Het was oprecht was het achteraf gezien het allermoeilijkste wat ik ooit gedaan heb. En ik heb best wel moeilijke verhalen gemaakt in mijn carrière.
Absoluut, ik heb er net een aantal opgenoemd.
Ja, de diamantindustrie en veel conflicten en zo. Dus soms was het gewoon heel gevaarlijk. En soms was het gewoon heel moeilijk om toegang te krijgen. Nou,
en wat
dit
maakt het
de
hier
kroon.
Dan?
Ja, daar heb ik natuurlijk heel vaak over nagedacht. Kijk, wat sowieso onhandig was, of in ieder geval niet hielp, was dat er COVID was. Dus als bedrijven mij niet binnen wilden, was het heel makkelijk voor hun om te zeggen, sorry, we laten geen buitenstaanders toe. Mm-hmm. En dan stond ik eigenlijk met mijn mond vol tanden. En tegelijkertijd polariseerde het heel erg in Nederland. Hè? Wat jullie in België en wat we ook elders in Europa zien. Maar in die tijd reden hier de tractoren de snelweg op, voor mij en achter mij. Het debat verhardde heel erg.
Nog dus steeds.
Nog steeds. De oorlog in de Oekraïne brak uit. Er kwam een schip dwars te liggen in de Suez. Dus het kwam opeens, er kwam heel veel samen. Wat is het verhaal super relevant maakte. Tegelijkertijd, zeker toen ik toegang probeerde te krijgen. Dat maakte niet uit of het nou de Albert Heijn was, of een varkenshouder, of een tomatenkas. Het was gewoon eigenlijk allemaal moeilijk. En ik denk dat een van de redenen was dat iedereen dacht, en dat ligt deels aan ons, de media ook, dat heel veel mensen dachten, hij zal wel een misstand zoeken. Hè, komt kijken wat er mis is bij ons.
Ja.
En dat was oprecht niet mijn intentie. Het was echt geboren, dit project. En zoals vaak projecten bij mij geboren worden, omdat ik gewoon nieuwsgierig ben. Mm-hmm. Ik realiseerde me gewoon dat ook ik niet meer wist waar nou precies mijn eten vandaan kwam, hoe het geproduceerd werd. Dat er een soort disconnect. Dus ik was gewoon nieuwsgierig. Weet je wel, je ziet hier, als je met de trein gaat, zie je alle kassen en je ziet blokkendozen langs de snelwegen. Dan denk je, wat zou er nou in? Weet je wel, maar je ziet stallen en dan denk je, er zullen wel dieren in zitten. Maar je hebt gewoon geen idee meer over hoe en wat en volumes ook gewoon.
Maar die hang naar verwondering en naar informatie, dat geloofden ze niet dat jij kwam doen dan?
Nou, mensen waren heel erg sceptisch. Mm. En ik snapte, voor een deel snap ik het wel. Weet je wel, ik was natuurlijk ook niet heel naïef. Ik snapte heus wel dat de slachterij niet heel erg stond te springen op mijn komst. Maar dat het ook in andere sectoren zo moeilijk was, dat had ik gewoon echt niet bedacht. En ik vond het ook wel, het stelde ook gewoon wel een aantal vragen. Want ik dacht, wij als consument, vind ik dat je recht hebt om mm-hmm. te weten waar jouw eten vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt. En dat soms wat onwelvallige beelden oplevert, ja, dat is een soort collateral damage. Maar ik denk wat achteraf, denk ik, als ik nu terugkijk, denk ik dat de misschien wel het belangrijkste obstakel was dat ik, we hebben natuurlijk toch, er is een, de, Want de voedingsindustrie is een hele grote marketingindustrie natuurlijk. En het is natuurlijk toch, als je een supermarkt nu inloopt, dat je toch een beetje het gevoel moet krijgen dat het oké is. Dus hier in Nederland, weet je wel, het is, we hebben nu heel veel, het is biologisch dit en biologisch dat. En vrije uitlopen en scharrelkippen en beter leven vlees. En, dus het, hè, het geeft je toch als consument het gevoel dat het allemaal wel oké is.
En dat heb jij gezien? Dat het...
Nou ja, en ik denk dat ik daar ik prikte door zo'n marketingplaatje heen. Mm-hmm. En dat was niet helemaal, denk ik, gewenst.
Nee.
Want ook, weet je wel, als je hier eieren koopt, of de, weet je wel, dan staan die kippertjes lopen nog steeds in de wei op de plaatjes. En de varkentjes hebben een krulstaartje en zo. Het is natuurlijk niet meer...
In het echt is het niet
is best
zo.
Wel ver van de werkelijkheid.
Ja, en dat heb je gezien. Tegelijk is jouw serie heel erg fly on the wall gevoel. En je hebt het dan toch ergens kunnen bekomen dat het... Ja, dat je echt als buitenstaande registreert haast.
Ja.
Terwijl je bent een hele grote Nederlander en je valt op.
Ja, kijk, ik heb dit... maar daar kan ik je later wel meer over... Ik heb dit wel ook voor het grootste deel alleen gedaan. Dus ik heb ook veel gefilmd en deed ook interviews. Maar ik was wel alleen. Ik wist dat dat zou helpen. Mm-hmm. Dat het in ieder geval makkelijker zou zijn om binnen te komen. Want behalve COVID en marketing heb je natuurlijk ook nog eens een keer te maken met vogelgriep, varkenspest. Weet je wel, al die virussen die maar rond blijven gaan en die eigenlijk, nou ja, wat echt wel een groot probleem is. Dus dat was ook nog een keer een probleem soms om binnen te komen.
Ja.
Hygiëne.
Ja.
Dus kijk, ik heb er wel voor gekozen. Ik heb natuurlijk best wel een uitgesproken mening. Maar ik ben wel, ik voel mezelf wel echt journalist. Dus ik vind ook niet dat het aan mij is om jou te vertellen dat je vegetarisch moet worden of vegan moet worden of dat je lokaal moet gaan eten. Dus het is wel een keuze geweest ook om het heel erg te laten zien inderdaad. Waarbij ik me soms wel ook zelf afvroeg van moet ik niet wat kritischer zijn, mm-hmm. of moet het wat scherper zijn?
Ik hoorde jou, het is heel fijn als je de tentoonstelling binnenkomt, dan word je begroet door jou in een filmpje. En dan vraag je eigenlijk aan de bezoekers om eigenlijk na te denken over hun eigen leven, hun eigen consumptiegedrag. En dat is heel mooi, hè? Je laat het open, terwijl jij hebt je eigen mening. Maar wellicht, door alles wat ze zien via jou, gaan ze heel erg verbaasd zijn, gechoqueerd zijn en dus hun eigen mening vormen.
Ja, ik denk ook wel dat het de juiste keuze is geweest. Ook omdat het debat, met name in Nederland, maar ook elders, het is heel erg, wordt heel erg scherp gevoerd. Hè? En je wordt heel snel, krijg je een stickertje opgeplakt van je zal wel een activist, dierenactivist zijn. Of je, hè? Dus ik heb geprobeerd daar wel weg te blijven, ook om dat te zorgen dat gesprek gewoon op gang blijft. En dat is wel interessant, heb ik gemerkt. Nou ja, inderdaad, omdat dat portret van mij bij het begin van de tentoonstelling hangt, is het wat moeilijker om incognito rond te lopen. Maar dat lukt af en toe wel. En dat is wel heel interessant dan om mensen, om te horen waar mensen het over hebben. Dat maakt wel iets los.
Ja, absoluut. En waar ik ook verbaasd over was, nu als ik rondliep, over de nationaliteiten, sowieso, de verschillende talen die ik gehoord heb, maar ook heel veel kinderen met hun ouders. Het is, het gaat zoveel verder dan een fototentoonstelling. Wat jij ook al lang niet meer bent, hè, zuiver fotograaf. Je zei daarnet, ik wil het aanpakken vanuit een journalistieke invalshoek. Maar voordat je aan zo'n project begint, ik weet dat jij enorm veel researcht, leest. En, er hangen ook heel veel cijfers in de tentoonstelling waarvan ik bijna zeker ben dat jij ze zelf gevonden hebt. Het gaat zoveel breder.
Ja. Nou ja, ik ben best wel, ik ben al, 35 jaar fotograaf. Dus ik kom uit het analoge. Ik kom uit het zwart-wit, uit de zwart-wit documentaire traditie. Ik kom uit natuurlijk dat het nog gewoon helemaal geen online was. Dat ik gewoon nog altijd in de donkere kamer zat. Het was gewoon een hele andere manier, realiseer ik me hoe snel dat is gegaan. Een hele andere manier van communiceren. Tegenwoordig natuurlijk niet in de laatste plaats door de sociale media, alle platforms die er nu zijn. Maar ik merkte ook gewoon, wat in ieder geval hetzelfde is gebleven, is dat ik het doe omdat ik een publiek wil bereiken. Ik wil een groot publiek bereiken. Ik wil dat mijn verhalen, als ik ze zelf interessant of belangrijk vind, dat ik dat kan delen en dat die gezien worden. Dus ik ben natuurlijk ook veel meer nu gaan zoeken ook. Het is al lang niet meer alleen fotografie. Er zit heel veel film in. Ik was altijd gefascineerd door film, maar riep ook altijd, als ik ook workshops moest geven, als je fotograaf bent, blijf daar gewoon weg. Of tenminste, film. Nou ja, de combinatie was gewoon onmogelijk.
Vroeger dan, eigenlijk. Zei je dan?
Ja, vroeger. Want ik heb wel in het verleden ook 2 documentaires gemaakt, maar dan fotografeerde ik gewoon ook niet. Het was gewoon een andere camera. Totale andere camera, andere. En het is natuurlijk nog altijd gewoon een ander medium. Ik denk dat dat soms wel vergeten wordt. Het is een andere mindset, het is een andere manier van denken. In film denk je in sequenties. In fotografie denk je natuurlijk toch vaak in het klassieke ultieme beeld. Dus het blijft gewoon wel een moeilijke combinatie. Wat het natuurlijk makkelijker heeft gemaakt, is dat die tegenwoordig mirrorless camera's, dat die zo goed, nou ja, die zijn net zo goed voor fotografie als voor film. Dus dat is een groot verschil. Maar dan nog, hoe vaak je natuurlijk wel, ik in ieder geval, je de fout maakt van dat je aan het filmen bent en dat je de foto voorbij ziet komen. Of je bent aan het fotograferen en je ziet de filmsequentie zich afdraaien voor je ogen.
Dus die frustratie blijft wel?
Ja, nou ja, aldoende leert men wel. Dat is wel een beetje zo, weet je wel. Je leert daar wel een soort intuïtie voor te ontwikkelen. En je leert daar ook minder zenuwachtig over te worden. En het is nog wel altijd zo, primair voel ik me nog steeds fotograaf. Dus ik zoek in eerste instantie naar de beste fotografie. Ja. En daarna denk ik over film.
En die dronebeelden zijn aanvullend?
Ja. Kijk, ik vind dat het allemaal, ik vind dat je alle media mag gebruiken, maar ze moeten wel een functie hebben. Dus ik merkte gewoon dat droombeelden hier in dit verhaal heel belangrijk konden zijn, omdat ze gewoon de grootschaligheid kunnen laten zien. Weet je, je kan het vanaf de grond observeren, maar als je zo'n ranch in Amerika ziet met 250.000 koeien, dat is toch wel wat anders of je gewoon op de grond staat of dat je enkele tientallen meters omhoog gaat. Dus, maar ja, ik maak het mezelf natuurlijk niet makkelijk. Want het is fotograferen veel met een drone vliegen. Het geluid is natuurlijk best wel een uitdaging.
Ja, dat is en ook tijd. Er steekt ongelooflijk veel tijd in.
Ja. Ja, maar ik vind het ook gewoon leuk. Dat helpt natuurlijk. Weet je wel, ik denk niet van.
Nee, maar dit kan je niet doen als je dit niet leuk vindt. En wat je daarnet zei, je komt uit die zwart-wit
traditie,
geschiedenis. Je hebt jezelf wel project per project opnieuw uitgevonden en daar telkens een nieuw laagje aan toegevoegd. En je sprak daarnet over Nederland, maar het project is dus, als COVID afgelopen was, is natuurlijk nog ontzettend veel groter geworden, want je bent de wereld overgevlogen. En ik las om een klein beetje toch in de podcast te steken, en ik las dat een gewone avocado 26 dagen onderweg is van Kenia, Nairobi, tot hier in Amsterdam. Dat alleen al is, vind ik toch echt onrustwekkend. En zo zit het een tentoonstelling vol met weetjes, ook wereldwijd. Daar ben je toch maanden mee bezig geweest?
Ik ben hier heel lang mee bezig geweest. Ik ben hier, ik ben uiteindelijk 3 jaar, denk ik, hiermee bezig geweest. Maar zoals je zelf zei, er zit, ik steek heel veel tijd in research. Ik heb vaak ook gewoon tegenwoordig wel iemand die me helpt met de research.
Wat voor iemand is dat dan?
Nou, niet per se uit de fotografie.
Nee,
soms wel uit de journalistiek. Maar het kan ook zeker iemand zijn met een academische achtergrond.
Ja, je wilt dat het heel correct is.
Nou ja, je kan... Dit is wel een beetje research-based. En ik kan me hier geen fouten permitteren. Nogmaals, omdat het ook zo scherp is, ligt allemaal. Dus als ik iets claim in een tekst of in het voorwoord wat ik geschreven heb... of in de tekst in het museum of de data die gebruikt worden... they better be right.
Mm-hmm.
Dus dat is wel... Maar dat kost natuurlijk veel tijd. Maar ik weet ook... Ik heb ook al heel lang geleden uitgevonden dat... kennis natuurlijk ook macht is. Mm. Dus op het moment dat ik natuurlijk met een bedrijf moet praten... of ik bij hun naar binnen mag en wat ik daar wil doen... en ik heb enige kennis van zaken en zij voelen dat... nemen mijn kansen heel sterk toe.
Zeker.
Als ik daar een beetje zit te stotteren en zeg van... ja, ik wil wel eens in een slachterij kijken... dan gaat dat dus niet gebeuren.
Nee.
Dus je moet gewoon... Dus dat denk ik ook. Je moet gewoon... Wat dat betreft is... Maar dat is ook gewoon in de journalistiek... is dat een gegeven. Het maakt niet uit of je schrijft of filmt of fotografeert.
Nee, maar in deze tijd... Ja, neem wel eens een loopje met de waarheid of met gegevens. Dus
ja.
dan is het wel goed dat dit de andere kant uitgaat. Maar loopt zo de fase van research... en de fase van effectief onderweg zijn en fotograferen... loopt dat door elkaar als je over verschillende continenten...
Ja, dat loopt zeker toen ik ging reizen weer, dat weer kon. Toen ging dat zeker door elkaar lopen. En ik liep wel... Ik was natuurlijk wel zoekende ook in het begin. Dat ik dacht van... Ik besefte natuurlijk al snel dat het zo alomvattend groot onderwerp is. Dat ik dacht... Ik zag mezelf natuurlijk verdwalen.
Ja.
Want ik ging beginnen ook... Dacht ik ook, ik moet ook naar de biologische boer. En ik moet ook... weet je wel, het was natuurlijk gewoon de lijst... met potentiële onderwerpen... of wat ik zou kunnen fotograferen... werd oneindig lang. Dus
en
er
hoe
is
begrens
op,
je dan?
Er is op een gegeven moment heb ik wel een keuze gemaakt... en dacht van, ik wil het eigenlijk gewoon... vooral hebben over het... grootschalige industriële. Want dat is natuurlijk wel een beetje... wat de core van de business is geworden. Weet je wel, dat... En er zitten natuurlijk er zitten van allerlei oplossingen, wat op zich nog wel aardig is van het onderwerp. Maar ik dacht, ik wil dat vooral laten zien. Want met als uitgangspunt dat wij de wereld best wel kunnen voeden. Ook al zijn we straks 10 miljard of 11 miljard mensen. Dat kan allemaal wel. Alleen, het is natuurlijk nog steeds een gegeven dat gewoon een miljard mensen of zo wel honger hebben. En dat er nog steeds wereldwijd een derde van ons voedsel wordt weggegooid. Dus er zitten allemaal van die contrasten in. Maar het is wel, ik ben wel, vooral in Nederland heb ik die keuze gemaakt om naar dat grootschalige te kijken.
En als je jezelf zo moet begrenzen, heb jij dan een bepaald klankbord hier? Mensen die dicht bij jou staan, waar dat je mee kan sparren? Of gebeurt heel die dialoog alleen maar in je eigen hoofd?
Nee, dat heb ik wel nodig. Weet je wel, ik zoek wel mensen op die mij daar enigszins in... voel daar ook een twijfel, dus die moet ik vooral ook... daarmee weten te dealen. En je hebt natuurlijk hier ik kende op een gegeven moment een aantal mensen van Wageningen University, wat natuurlijk een hele grote, belangrijke landbouwuniversiteit is in de wereld. En goede researchers helpen zeker ook. Gewoon als klankbord. En dat mensen zeggen, heb je hier wel aan gedacht of zit je niet op de verkeerde afslag inmiddels?
Ja, en dat gebeurt soms?
Tuurlijk gebeurt dat. Weet je wel, het is natuurlijk altijd... Maar dat is het interessante ook van het vak natuurlijk. Het is, je moet jezelf continu corrigeren eigenlijk. Want weet je wel, alles... Het is toch altijd dat je denkt... Het is nooit zoals je denkt dat het is.
Nee.
Dus je kan je van alles bedenken hoe een slachterij er dan uitziet... of hoe je dat beleeft of hoe zo'n grote kas eruit ziet of zo. Maar het is gewoon altijd... Dus wat dat betreft, weet je wel, ik was recent in China, dat was het laatste Wat heel lang heeft geduurd, omdat China natuurlijk tot niet zo heel lang geleden nog gewoon dicht was vanwege COVID. Dus dat had ik eigenlijk opgegeven, terwijl ik dolgraag naar China wilde. En dat is dus uiteindelijk gelukt. Dus dat is nu, nou ja, hij is net open, de China-zaal. Dus het was heel sympathiek van het Scheepvaartmuseum. Die hebben gezegd, als het je lukt, krijg je een extra zaal.
Wow, okay.
Dus die is pas net open. Maar ik had bij China ook, ik kende China, ik ben al vaak in China geweest en ook heel lang geleden. Dus ik ken ook het andere China dan wat het vandaag is. Maar ik zag daar ook gewoon allemaal grote fabriekshallen. Ik herinner me nog die foto's van, volgens mij, van Butinsky. Die heeft op een gegeven moment in die kipverwerking gewerkt.
Manufacturing.
Ja, in China. Waanzinnige beelden, weet je wel. Tienduizenden mensen die daar. Dat is fotografisch natuurlijk fantastisch.
Ja.
Maar ik kon dat helemaal niet meer vinden. En dat komt dus omdat dat dus eigenlijk bijna niet meer bestaat. Omdat het ook daar, of vooral daar, zodanig vergaand geautomatiseerd is.
Ja. Okay.
Dat waar inderdaad vroeger tot niet zo lang geleden 10.000 mensen werken, dat nu door een 100 of weet ik veel mensen wordt gedaan.
Ja, wauw.
Dus weet je wel, het is de hele tijd toch ook jezelf bijstellen. En zolang je je vizier open houdt, is dat ook een hele goeie.
Ja.
Heel goed.
En hoop je dan, als de tentoonstelling nu compleet is met die China-zaal, volgende week komt ook jouw boek uit. Het komt ook op Nederlandse televisie. Hoop je dan dat daar ook maatschappelijk debat volgt? Dat misschien zelfs politiek wordt opgepikt? Of wat is het doel dan? Of niet meer?
Nou, kijk, ik dacht ooit wel dat ik met mijn foto's de wereld kon veranderen. Dat heb ik wel een beetje bijgesteld. En dat moet je ook, want weet je wel, je komt toch wel vaak van een koude kermis thuis dan. Ja. Want we zijn natuurlijk heel erg hardleers als het gaat over de geschiedenis en wat we daarvan leren.
Exact.
Dus ik heb natuurlijk eerder dat project gedaan waar ik keek naar de gevolgen van de stijgende zeespiegel. En ja, als ik dan heel veel daarover nadenk, dan denk ik van ja, we zijn dus niet veel verder gekomen. Ja. Mm-hmm. Mensen kijken niet meer heel raar als ik zeg dat de zeespiegel stijgt. Mm-hmm. Tien jaar geleden keken mensen wel heel gek van waar heeft die gozer het over.
Ja.
Dat is dus wel veranderd. Maar het handelen, dat is natuurlijk wat anders. Maar ik heb wel zo, kijk, dat vorige project over die stijgende zeespiegel, daar kwamen veel mensen ook wel naar me toe en die zeiden van ja, maar wat moet ik dan doen? En weet je wel, dat gevoel van machteloosheid. We kunnen dat niet meer. De klimaatcrisis is in volle gang. We kunnen dat niet meer stoppen. Dat kantelpunt is al voorbij. We kunnen het misschien vertragen, maar mensen weten niet zo goed dan meer wat ze moeten doen. En met dit denk en hoop ik ook, weet je wel, we eten allemaal, als je geluk hebt, 3 keer per dag. Dus we steken allemaal wat in ons mond, meerdere keren per dag. Dus daar kunnen we natuurlijk al beter over nadenken. Mm-hmm. En het is natuurlijk, als ik nu kijk naar Nederland, en ik ben hier geboren en ik ben hier opgegroeid, maar ik ben opgegroeid met seizoensgroenten. Er was helemaal geen sprake van avocado's of mango's hier. Het werd over het algemeen lokaal geproduceerd. Je ging met je moeder naar de slager en dan snapte je dat daar een dood dier in die koeling hing, want dan sneed hij een stuk vanaf, de slager. Dus zo, dat is er allemaal dus niet meer. Dus het is ook een soort, we zijn ook in een soort, dat is natuurlijk toch een probleem in deze tijd. Wij vinden dat we op zoveel recht hebben. Dus hoezo kan ik dit niet krijgen in de winter? Hoezo mag ik geen aardbeien met kerst? Weet je wel, en ik denk toch dat we in een kantelpunt zitten nu, dat ook jij en ik, weet je wel, wij zijn altijd opgegroeid, wij zijn de generatie die opgegroeid is met dat je het beter hebt dan je ouders.
Ja, mijn comfort.
En jouw ouders, dat die het beter hadden dan hun ouders. En ik denk dat punt nu kantelt.
Ja.
En dat we dus, willen we dit nog eventjes met z'n allen vrolijk op deze planeet blijven? En dat het een beetje comfortabel blijft, dat we gewoon wel eventjes goed moeten nadenken en een stapje terug moeten doen. Ja. En misschien niet meer per se dan die sperzieboontjes uit Kenia laten invliegen buiten het seizoen om.
Ja.
Maar het is gewoon complex, weet je wel. Ik ben natuurlijk, was interessant om elders op de wereld te gaan kijken. Dat was natuurlijk deels arbitrair, deels was het ook gebaseerd wel ergens op. Want hoe wil Saudi-Arabië, hoe wil die in godsnaam onafhankelijk worden van voedselimport en dan ook nog de grootste exporteur worden van voedselproducten in de regio, terwijl je daar gewoon midden in de woestijn zit. Dus er lagen bij al die landen lagen wel hoofdvragen. En het is gewoon een multinationale industrie natuurlijk. Mm-hmm. Het is natuurlijk wel aan de ene kant dus nogmaals bewondering, hè, wat we hebben weten op te tuigen hoe efficiënt het is, mm-hmm. hoe hoog die kwaliteit is geworden. Die Nederlandse tomaat was 20, 30 jaar geleden nog echt van, nou, die wilde helemaal niemand. Hoe slecht die was in kwaliteit.
Ja.
De waterbom noemden de Duitsers het.
Ja.
Dus we hebben dat op een heel hoog niveau weten te zetten. Maar toen ik me realiseerde dat wij 80% van onze tomaten exporteren. En weet je wat het grootste exportproduct van Nederland is?
De ui?
In de ui.
Ja. Ja, ik ben op de tentoonstelling geweest.
Maar ja, ik had geen idee. Nee. Maar van de agrarische producten, ja. Dus de ui, de Nederlandse ui. Maar dat is 90%, ja. Meer dan 90% export. Ik dacht ook dat alle kaas, dat we die braaf hier opwaten. Mm-hmm. 95% van de Nederlandse kaas gaat het land uit.
Ja.
Dus dat is allemaal, voor een deel dwingt dat bewondering af, maar het is natuurlijk toch niet meer helemaal houdbaar.
Nee, ik snap het. En jij, jij hebt altijd al een hele internationale blik gehad. Je bent internationaal fotojournalist. Je woont wel in Amsterdam op een boot hier vlakbij. Maar voelde je al snel dat Amsterdam en Nederland te klein voor jou was?
Ja, nou ja, kijk, het grappige was dat ik dus nu gewoon opeens weer terugkwam in Nederland en heel intensief hier gewerkt heb, wat ik eigenlijk nooit gedaan heb. Nou, nee, kijk, ja, nee. De Nederlandse markt werd te klein. Maar dat was ook gewoon praktisch, omdat ik met de verhalen die ik maakte, en ik ben altijd freelance geweest, dus het was heel vaak zo dat ik gewoon genoeg geld spaarde om een ticket te kunnen kopen en dat ik bedacht dat het een maand leven in China goedkoper was dan een maand in Nederland. Dus ik had een heel simpel businessmodel, maar het moest dus wel allemaal terugkomen omdat ik het wist te publiceren.
Ja, en, internationaal.
En ja, en dat ging gewoon, dat red ik financieel, was dat gewoon op een gegeven moment niet haalbaar met alleen de Nederlandse markt.
Nee.
Maar goed, ik merkte ook wel op een gegeven moment dat ik, de lat ligt natuurlijk soms over de grens wel hoger.
Mm-hmm.
Dat was mijn theorie altijd, waarom Belgische fotografen zo goed waren. Omdat die Belgische markt zo klein was, moesten ze wel internationaal. Dus
moesten zich laten zien.
Ja, dus dat niveau lag gewoon best wel,
ja,
lag echt op een hoog niveau. Hoger dan in Nederland destijds.
Ja, ja. En daarin heb je jezelf dan uitgedaagd. Maar ondertussen is jouw netwerk heel internationaal. En de publicaties die je krijgt gaan ook alle kanten uit.
Ja, maar ik merk wel, ik merk hoe moeilijk het is. Ik merk hoe het, weet je wel, ik krijg dit verhaal wel weggezet. Maar het is, het is allemaal steeds moeilijker geworden, weet je wel. De publicaties, dus het aantal publicaties, kranten is afgenomen. Hè. Er zijn toch wel veel titels verdwenen in de loop der jaren. En de budgetten zijn gewoon echt wel dramatisch. Daar schrik ik nu soms van. Ook in een paar jaar tijd, zelfde medium, die dan nu ook willen publiceren wat ze nu bieden als honorarium of als publicatiefee is wel echt soms echt een serieuze belediging.
Ja, absoluut.
En
is jouw verdienmodel dan nu eerder zoals hier, tentoonstellingen bouwen, nou, beurzen, daarvoor krijgen, overheidssteun?
Nou ja, het is in ieder geval wel een reden waarom ik ben gaan diversificeren. Dus dat ik behalve dat ik gefascineerd was door film, dat ik ook zag dat daar ook wel een andere markt voor mij lag. Dus het begon eigenlijk wordt dus nu inderdaad een televisieserie bij de VPRO.
Ja.
Maar het begon ermee dat ook de VPRO Tegenlicht.
Tegenlicht?
Jullie kennen misschien het programma. Nou, een heel goed programma van de VPRO. Programma eigenlijk over de toekomst.
Ja.
Maar het bestaat al heel lang. Mm-hmm. 45 minuten was wekelijks, maar inmiddels ook niet meer. En die hadden gehoord dat ik hiermee bezig was en die vroegen, zou je geen tegenlicht kunnen maken?
Ja.
En dat heb ik toen gedaan en dat was inderdaad de fly on the wall. Heb ik gewoon helemaal alleen gedaan eigenlijk. Dus zowel camera als de interviews als de, nou ja, alles eigenlijk. Mm-hmm. En daar is uiteindelijk het idee van die serie uitgerold. Maar goed, dat levert gewoon extra inkomsten op die best wel hard nodig zijn.
Ja.
Er wordt natuurlijk heel makkelijk geroepen de hele tijd, dan vraag je toch een fondsje aan. En ik vind dat, ik bedoel, ik snap heus wel als het zo groot is dat er geen enkel medium meer is die kan zelfs zeggen, leuke dier, ga jij 3 jaar voor ons opstappen en we zien de rekening wel.
Ja.
Bestaat niet meer. Maar er wordt ook wel heel makkelijk vaak door media mee omgegaan van, weet je wel, er ligt natuurlijk ook een verantwoordelijkheid. En ik heb het natuurlijk zien veranderen natuurlijk, weet je wel. En toen ik begon waren er nog heel veel kranten en bladen waren onafhankelijk. Die zijn inmiddels, zijn ze allemaal onderdeel van grote multinationale uitgeverijen. Er is eigenlijk in Nederland geen enkel krant meer die niet in Belgische handen is. Mm-hmm. En het is winstmaximalisatie.
Mm-hmm.
Dus daar gebeurde laatst in Nederland, gebeurde er iets. Hè? Waren dus je hebt de kranten, Trouw, Volkskrant, Parool en zo, die zitten allemaal bij DPG,
ja,
de persgroep.
Mm-hmm.
En nou ja, er was al een hele tijd gedoe over salarissen, mm-hmm, dat die maar bleven hangen. Geen inflatiecorrectie, kon allemaal niet. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. En de volgende dag deed DPG een bod van 1,1 miljard op RTL,
ja,
televisie.
Ja.
Weet je wat, er is ook iets, nou ja, het is natuurlijk allemaal, het begon met hoeveel abonnees en nu is het hoeveel kliks.
Ja.
Weet je wel, en dat maakt het natuurlijk toch gewoon wel ook dit soort onderwerpen moeilijk. Moeilijker om te slijten.
Tegelijk is dit soort onderwerp, of hoe dat het project in elkaar steekt, met die verschillende lagen, fotografie, info, film, dronebeelden, wel ook ideaal voor een online serie, waar de kranten ook meer en meer op inzetten.
Ja.
En waar dan de Volkskrant en NRC sowieso toch al goed in zijn.
Ja. Ja, het is natuurlijk wel nog dat televisie daar zit. Whatever that means, televisie, hè?
Mm-hmm.
Het is op een scherm.
Ja.
Dus ja, het is niet zo dat als ik een serie voor de VPRO maak, dat die dan automatisch op de Volkskrant komt of zo.
Nee.
Dus het is heel, heel territoriaal nog steeds.
Ja, zeker.
Ik ben heel erg van de crossover, maar...
Ja, en jij bent toch ook heel erg van het opnieuw zoeken naar alternatieven. Want ik herinner mij jouw migratieproject. Was jij toch een van de eerste die dat in een appvorm had? Dat is toch juist,
ja,
hè? Ja, daar heb je toch echt gepioneerd toen.
Ja.
En nu ben je dat weer aan het doen eigenlijk op
jouw manier. Ja, dat was wel... Maar ja, dat was inderdaad zo. Maar dat was ook omdat ik dat gewoon echt niet gefinancierd kreeg. En dat we toen inderdaad bedacht hebben, dat was vlak voordat de iPad uitkwam,
ja, ja,
om een app te bouwen. En toen was dat was inderdaad de truc. Vond ik wel enigszins chockerend destijds, want toen ontdekte ik dat soms de packaging belangrijk is dan de inhoud.
Ja.
Goed, daar heb ik maar snel overheen geschild.
Ja.
En het was wel een interessant experiment.
Ja.
Nee, dus je moet je ook zelf steeds meer uitvinden. Dus om terug te komen op je vraag, ja, die televisie helpt ook financieel. Dat ik een serie kan maken of een tegenlicht kan maken. Een tentoonstelling ook, weet je wel, daar krijg ik wel voor betaald. En ik geef, dat is wel een beetje een nieuwe inkomstenbron geworden. Ik geef best wel heel veel lezingen.
Ja, vertel eens. Gaat het dan over lezingen over food for thought of algemeen?
Nou ja, dat begon een beetje, tijdens COVID met die zeespiegel eigenlijk. Dat ik best wel vaak gevraagd werd of ik een lezing is, ik weet niet of dat het helemaal het goede woord is, maar het interessante was wel, ik deed dat wel, maar dat was vaak een beetje voor de usual suspects, weet je wel, dat was een fotografie, journalistiek publiek en dat is nu veel breder geworden.
Ja.
En dus ik doe dat ook gewoon voor grote bedrijven.
Oh, oké. Okay.
Ook ja. Omdat die...
Echt als een soort van keynote speaker.
Ja, ja, maar ook omdat ik wel gemerkt heb dat je, weet je wel, beelden heel erg krachtig zijn. Het is een soort visuele bewijslast.
Ja.
En dat je daar echt impact kan maken. Weet je wel, dat je een management...
Ja.
Food for thought, zullen we maar zeggen.
Ja,
weet je wel dat...
Dus, en dat is internationaal dat je dat doet.
Ja.
Ja. En dat maakt nu onderdeel uit van jouw verdienmodel, zo lezingen geven.
Ja, ja, tijdens COVID was het makkelijker, weet je wel. Want het nadeel is namelijk dat je het wel lang van tevoren vaak moet vastleggen.
En dat is moeilijk
en
voor jou.
Dat ging nooit zo goed bij mij. Maar ja, ik vind het wel interessant om te doen. Weet je wel, dat...
En naast die lezingen geef je ook lessen?
Ja, dat heb ik altijd gedaan.
Ja. En, is dat hier in Nederland of is dat ook internationaal?
Nee, eigenlijk in Nederland zelden. Nee, we zijn nu Noord, dat is ons agentschap. Dat zijn we nu wel een beetje aan het omturnen om veel meer een trainingsinstituut te worden. Nee, dus ik geef...
Okay. Dus binnen Noor, ik kom dadelijk op terug, op Noor, zit heel dat docentschap van jou dan?
Ja, maar ik heb daar ook wel, nieuwe gedachten over gekregen. Ik heb heel veel workshops gegeven,
mm-hmm.
hè, maar dat was toch, ik merkte een frustratie bij mij, maar ook bij de participants. Het is hartstikke leuk, 4 dagen, mm-hmm. hartstikke... Goede chemistry in de groep.
En, maar wat dan?
En dan dus wat?
Ja.
Weet je wel, en dan komen er altijd wel 1 of 2 of 3 misschien die er dan boven komen drijven. Omdat ze gewoon heel talentvol zijn. En de rest blijft gewoon eigenlijk, komt er niet uit.
Mm-hmm.
Ook omdat er geen businessmodel aan zit, weet je wel. Dat is natuurlijk in ieder geval in Nederland een heel groot probleem nog steeds. Dat opleidingen, dat is dat hele zakelijke... deel eigenlijk nauwelijks belichten.
Absoluut.
Dus ik heb nu een aantal programma's hebben gedraaid die waar het grote verschil is dat langere trainingsprogramma's zijn. Dus het zijn live, het is een live sessie en daarna worden mensen gementord over een periode van 5-6 maanden.
Okay.
Moeten in die tijd ook een project produceren. En het grote verschil is dat die trainingsprogramma's topic driven zijn.
Ja.
Dus die programma's die ik nu heb gedaan, dat gaat echt over hoe je de klimaatcrisis, hoe je klimaatverhalen vertelt.
Oké, okay, ja.
Hoe je die visualiseert, hoe je je feiten checkt, hoe je research doet, hoe je de clichés vermijdt. En dat is gewoon heel, blijkt gewoon heel waardevol te zijn.
Dus je spoort eigenlijk jonge mensen, jonge fotografen, filmmakers aan om in jouw spoor te komen?
Nou ja, dan kunnen ze zelf bedenken of ze dat willen. Maar ik bedoel, ik doe dit altijd. De programma's die we tot nu toe hebben gedaan, heb ik altijd een lokale co-tutor. Dus het is wel ook in regio's in de wereld waar het issue speelt.
Ja.
Maar ook waar mensen gewoon. Wat dat betreft hoef ik het niet zo heel erg per se hier te doen. Weet je wat? Er zijn hier in Europa zijn er best wel veel mogelijkheden.
Ja.
Als je wil ontwikkelen.
Ja, het is misschien net relevant daarbuiten.
Maar dat is in Vietnam anders.
Ja, ja.
Of in Tanzania.
En daar zijn ook beeldmakers natuurlijk.
Zeker.
Ja.
Ja.
Je sprak over Noor Images, dus jij bent medeoprichter. Het is een agentschap, het is geen collectief. Hè?
Jawel, dus eigenlijk zijn we wel een collectief. Want we zijn...
Maar leg eens uit wie jullie zijn of wat jullie nu gaan doen dan.
Nou ja, we zijn opge... We staan sinds 2007 en het is een beetje uit de... Ja, het idee kwam van Stanley Green en mij.
Ja.
Mijn goede vriend en collega, die helaas niet meer leeft. Ja, en uiteindelijk waren we 12 fotografen. Die waren allemaal wel ook aandeelhouder. En ja. Dus daarmee waren we ook wel een collectief. Want iedereen had beslissingsrecht. Maar COVID heeft echt, heb ik ook gemerkt en gezien, heeft dramatisch veel veranderd. En dat was niet alleen, laten we zo zeggen dat de hele discussie die al lang gevoerd had moeten worden en die natuurlijk versneld is door Black Lives Matter, heeft COVID in een stroomversnelling gebracht. Met andere woorden, de vanzelfsprekendheid waarmee ik door een medium naar ergens in Afrika gestuurd wordt als witte fotograaf, is er af gewoon.
Yes.
En dat is er meer dan terecht vanaf.
Mm-hmm.
Hoeft niet per definitie zo te zijn. Hè. Soms kan het interessant zijn als een Chinese fotograaf hier komt kijken of ik in China kom kijken. Mm-hmm. Maar daar is natuurlijk wel een echte nieuwe wind gaan waaien. En dat is door COVID versneld, omdat natuurlijk al die bladen die zaten opeens omhoog. En dachten, hoe moeten we nou aan materiaal komen? Dus die moesten wel met lokale fotografen of journalisten gaan werken. Dus dat is een beetje waar we... Daarom denk ik ook dat... Wij waren altijd wel een vrij divers agentschap. En een goede gender balance. Maar het, in die zin is de tijd van de klassieke agentschappen, waar ook Noor, ook al waren we voor die tijd best revolutionair, is wel een beetje voorbij.
Dus jullie zijn dan als het ware verveld tot nu meer teaching agency?
Nou ja, we zitten nu in dat proces en het een sluit het ander niet uit. Mm-hmm. Maar het kleine boutique-agentschap, dat is wel over. Dus we hebben heel veel alumni. Weet je wel, we hebben door de jaren heen ongelooflijk veel jonge fotografen getraind. Daar zijn een deel best heel succesvol van geworden. In die nieuwe programma's is dat ook zo. Je hoort hoeveel kinderen hier naar het museum komen. Leuk, hè?
Ik heb dan nog een hoofdtelefoon.
Die vertellen hun ouders dat ze dan vegetarisch moeten worden. Echt waar.
Waanzin, dat is mooi.
We gaan dat netwerk wel, wordt daardoor steeds verder uitgebreid. Dus weet je wel, er zijn best wel veel fotografen die ik in deze recente programma's heb gehad, die gewoon hun werk nog steeds via Noor kunnen verspreiden. Maar het is ook gewoon een soort van, die ook nu gewoon door de traditionele media, maar ook de NGO's worden, benaderen ze ons om te vragen of wij iemand in Laos weten.
Zo.
Ja, want die redacties, weet je wel, de fotoredacteur van vroeger, die bestaat ook niet meer helemaal. Nee. Die gewoon een heel groot netwerk had en een archief haarfijn kende.
Ja,
dus fotoredacteurs zit vaak toch nog steeds in een... komen ze bij de usual suspects terecht.
Ja. En met al het lesgeven en het doorgeven van jouw kennis, het moet zijn dat jij nog altijd ook gelooft in het medium fotografie.
Ja, hoe vaak is dat al niet doodverklaard?
Ja,
juist. En dat is dus natuurlijk niet zo.
Nee.
Nee. Zoals de langspeelplaat vinyl ook weer terugkomt.
Uh-huh.
Dat was niet helemaal bedacht. Maar de fotografie is natuurlijk... Toen video opkwam, werd het einde van de fotografie voorspeld.
Ja.
Het is gewoon een ander medium. En een foto heeft nog steeds een impact die een filmbeeld nooit zal hebben. Ons collectieve visuele geheugen is nog steeds fotobased. Het is nu helemaal niet meer weg te denken, omdat natuurlijk iedereen nu fotograaf is geworden. Omdat iedereen die camera's in de telefoon zo onwaarschijnlijk goed zijn geworden. Ja.
Daar kan je dan negatief over zijn, maar tegelijk is het ook...
Nou ja, tegelijkertijd denk ik, hè, daar kan je heel angstig over doen. Maar een goede foto maken is één ding, maar een goed verhaal weten te vertellen vergt toch wel een paar additionele skills.
En een goede kadrage is ook nog iets anders natuurlijk. Dat doet die iPhone niet zelf.
Nee, nog niet.
Nee, dat is waar. Ja.
Maar ja, het is natuurlijk wel, het staat onder druk.
Ja.
Het is natuurlijk wel met AI en wat je nu... Kijk, dat, we weten dat er al lang, sinds fotografie bestaat, kan je natuurlijk al... rommelen met, hè, en kan je dingen weghalen en zo, maar dat waren hele ingewikkelde dingen in een donkere kamer. En dat is nu met Photoshop kan je dingen heel makkelijk veranderen. Of, en dat is natuurlijk wel, dat is wel iets wat gevaarlijk is.
Ja.
Hè, dat was toch altijd wel dat mensen toch als ze een foto zagen, dat ze dachten, jeetje.
Het is echt.
Dat is echt.
Ja.
Natuurlijk, het is altijd subjectief, want ik ben degene die bepaalt of ik die kant op kijk of die kant op kijk en wanneer ik op het knopje druk. Maar het is wel een waarheid. En dat is, ik krijg nu natuurlijk ook wel vaker dat mensen zeggen van, is dat echt? Ja, dat is echt. Dus dat is...
En hoe ga je daarin met die jonge mensen mee om? Want dat is toch ook gewoon iets dat we moeten omarmen.
Ja.
En zeker in de fotojournalistiek waar jij in zit, is het toch heel belangrijk dat we het erover hebben.
Ja, natuurlijk is dat belangrijk. Maar het blijft wel een beetje hetzelfde verhaal. Hè? Je gaat niet dingen toevoegen of weghalen of anceneren.
Mm-hmm.
Dat is gewoon, in ieder geval in mijn vakgebied, not done.
Ja.
Dus hier op de cover van het boek kijkt een vrouw in een kas omhoog. Ik vraag haar niet natuurlijk om omhoog te kijken.
Nee.
Maar je ziet wel dat bij een jonge generatie, dat daarom zijn die trainingen nog steeds heel erg belangrijk.
Dat het normaler is om het toch te manipuleren.
Ja.
Je zei daarnet rommelen aan een beeld. Wat doe jij in postproductie wel nog zelf?
Nou ja, niet zo heel veel. Ik bedoel, corrigeer de hoge lichten en de lage lichten. En ik doe wat met het contrast als het nodig is. Maar het moet wel gewoon rijmen met de werkelijkheid.
En doe je dat allemaal zelf?
Ja, nog steeds. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk... Ja, ja.
Dat is niet zoveel.
Nee, nou ja, nu als ik met die televisie ben, dan ik was vanmorgen bij de kleurcorrectie.
Ja.
En de rest ligt bij een editor, weet je wel. Dat zijn, in de film zijn dat vakken.
Ja.
In de fotografie is het één vak. Dan ben je je eigen producent, je eigen researcher, je eigen bewerker, je eigen editor. En dat heeft iets moois in zich, maar het heeft ook iets onmogelijks in zich.
Ja.
Daarom moet er ook beter betaald worden.
Ja, dat is nog een dingetje.
Ja.
Ik zit al 35 jaar in fotografie, of meer misschien. Hoe ben je daar eigenlijk ingerold?
Omdat ik grandioos werd afgewezen. In Nederland. Hierbij in Nederland bij de Sint-Joost en wat nu de KBK is.
Ja, juist, ja.
Met vlag en wimpel. Ik wilde heel graag fotograaf worden. Ik had ook mezelf aangeleerd om hoe af te drukken. Ik had een donkere kamer in de bezemkast van mijn ouders.
Dus dat had je al voordat je naar de academie ging? Dus je was al heel jong met fotografie bezig?
Ja. Ja. Dus ik kwam in 1982 van de middelbare school. En toen heb ik me aangemeld. Maar dat was geen succes.
En dan, je hebt eigenlijk geen hoger diploma dan?
Nee, ik ben toen werd afgewezen, Bob. Het was wel echt... Ik werd afgewezen op kwaliteit en motivatie. Ik was echt zo'n typisch geval dat ze zei van... Ga jij maar wat anders doen, dit wordt helemaal niks.
Wauw, wat is er nou gebeurd?
Mijn redding was dat ik niet ben aangenomen toen, denk ik.
Ja, wat ben je dan gaan doen?
Ik was toen natuurlijk gewoon... Weet je wel, je moet keuzes maken natuurlijk op een veel te jonge leeftijd. Dat hebben we allemaal meegemaakt. Dus ik was gefascineerd door het medium. Ik was gefascineerd door de magie wat er in een donkere kamer gebeurde. Maar wat ik met fotografie wilde, had ik geen idee.
Ja.
Dus het is pas later, na weet ik veel wat ik allemaal gedaan heb... dat ik op reis ging, dat ik een... oude Nikon bij me had en dat ik ontdekte dat ding verhalen kon vertellen.
Ja, toen kwam
en
naar boven
toen viel
waar
het kwartje.
Oké, okay, ja.
En dat, toen is dat nooit meer opgehouden daarna.
Ja, en dan ben je je eigen weg gegaan. Ben je toch aan de oppervlak?
Ja, toen dacht ik natuurlijk van... ik zal jullie eens laten zien dat ik jullie helemaal niet nodig heb.
Ja. Grappig ook, want hier aan onze tafel zit een stagiair van de school waar jij ooit afgewezen bent.
Ja.
Dat is mooi. De cirkel is rond.
Dus ik geef dan nog wel eens gastles.
Ja, heel mooi. Je zegt een oude Nikon, daar ben je dan analoog mee beginnen fotograferen in zwart-wit. Wat is vandaag een soort van toestel dat jij altijd bij je hebt op reizen?
Nog steeds een Nikon. Dus dat is oude liefde.
Ja.
Ik vond het best wel een dingetje om... ik heb heel lang me verzet tegen het switchen naar digitaal. Ik was gewoon film, zwart-wit. Maar ik was nou ook nooit een nieuwsfotograaf, dus de druk was bij mij niet zo hoog als bij sommige van mijn collega's.
Ja.
Maar je kon ook heel lang volhouden dat een negatief nog steeds gewoon een betere kwaliteit had dan een digitaal bestand. Ja. En dat was ook zo.
Alleen vandaag niet meer.
Maar vandaag niet meer. Dus op een gegeven moment ben ik ook omgegaan. En dat vond ik best wel moeilijk. Weet je wel, het was gewoon een ambacht ook.
Ja.
Weet je wel, het was ook een ambacht om dat zelf te kunnen ontwikkelen en af te drukken en een goede afdruk te maken op bariet. Het was gewoon een ambacht.
Mm-hmm.
En dat ambacht is eigenlijk wel een beetje verdwenen.
Mis je dat?
Dat miste ik, ja, want de donkere camera was... We zitten bij de donkere kamer. De donkere kamer was ook een soort... Voor mij betekende dat ook een zachte landing in Nederland, weet je wel. Ik was vaak wel lang weg. Dan is het toch altijd wel even...
Ja, die overgang.
...wennen om terug te komen. En dit was een soort... De donkere kamer was voor mij de twilight zone.
Ja.
Weet je wel, daar kon ik natuurlijk gewoon... overal in de wereld wanen.
Ja.
En daar zag ik gewoon dan ook langzaam weer de beelden terugkomen. Het was gewoon heel goed, heel natuurlijk eigenlijk. En toen kwam digitaal, was het gewoon de hele tijd... moest alles opeens morgen. En weet je wel, dus ook gewoon... Als ik op reis was, las ik altijd 's avonds een boek. Dat kwam er helemaal niet meer van. Want je moest dan altijd weer
bestanden
je files
overzetten.
Uploaden of downloaden. Of weet je wel, dus... Dus het veranderde gewoon heel erg. En wat veranderde, maar ik wel... met film... ik floreerde wel... Hoe moeilijk dat soms ook was bij de onzekerheid. De onzekerheid van film. Namelijk dat je de enige meetbare factor was... Dat je een plastic zak had met... als je wegging had je een plastic zak met allemaal onbelichte films.
Ja.
En dan in de loop der tijd... wisselde dat, ging dat naar een zak met steeds meer belichte films. Dat was dan ongeveer de enige succesmeter die je had, want je zag nooit wat.
Nee.
Dus het was heel erg op gevoel en hopen dat dat... In fotografie zit natuurlijk een goed oog hebben is één ding, maar er zit altijd een geluksfactor in.
Ja.
Weet je wel, dat het toch precies dat die duizendste van die seconde was. En niet net daarna of net ervoor.
Nee.
Maar ik merkte wel dat ik daardoor, omdat ik die filmpjes hadden 36 opnames, weet je wel, je was voorzichtiger. Ik wist wanneer die op 32 stond en dan was ik heel secuur nog.
Ja, ja.
Om te zorgen dat ik niet net in een wissel zat op het goede moment, dat ik een rolletje moet wisselen. En gewoon ook niet helemaal zeker weten of ik het nou had. Dus als de gelegenheid zich voordeed, en dat kon in een bepaalde situatie, ging ik gewoon de volgende dag weer goed terug. Omdat ik dacht dat het licht beter was misschien. Of en met digitaal merkte ik dat je daar toch luier van werd. Hè? Heb ik dat schermpje afgeplakt. Want ik zag al die fotografen en ik zag dat ik daar zelf ook... dat ik dat zelf ook begon te doen. Dat je op dat schermpje ging kijken of die foto goed was.
En niet meer in je zoeker.
Ja. Dus weet je wel dat je fotografen zit... godsamme de foto mist... omdat je op dat schermpje zit te kijken.
Maar ik vermoed dat je daar ook van teruggekomen bent. Dat je niet meer op, dat je dat wel altijd doet, op je scherm kijken?
Ja, nou, ik kijk er alleen maar op om te kijken of de belichting of dat... Ik ga niet meer een fotoboek. Maar dat is wel een discipline, weet je wel. Dat is toch...
Ik vermoed dus ook dat je... Je zegt, ik reis met mijn Nikon, maar ja, je reist met een drone en met allemaal filmapparatuur, dat je altijd heel zwaar reist.
Nou ja, dat valt nog steeds mee. Het is toch grappig dat ik... Soms hadden we nu voor die televisieserie Geluidsman bij ons. En dan moest ik altijd overgewicht betalen voor
het geluid.
Voor een producer, lokale producer of een geluidspersoon.
Maar nooit voor jezelf?
Nooit voor mezelf. Nee, het is niet toch... Nee, want het zijn dezelfde Nikons, hè, waarmee ik film en fotografeer. Ja. Ja. En die drone is ook super klein. Dus als je mij met bagage ziet, zou je dat niet zeggen, nee.
Nee.
Durf ik oprecht te zeggen.
Om af te ronden, Kadir, The Food for Thought is helemaal klaar. Hè? Het boek volgende week en dan toch? Of komt er nog een vervolg?
Nou ja, dus zeggen natuurlijk allemaal mensen van je moet hiermee doorgaan, want het wordt alleen maar actueler en dat is allemaal zo, maar... Ja. Ik ben wel even uitgegeten, dat is ook zo. Weet je wel, ik zit er niet op te springen om weer naar een volgend land te gaan en daar weer vrolijk een koeienstal of wat voor.
Maar ik ken jou ook een beetje. Het zou best kunnen dat dat over een paar maanden al helemaal anders is.
Dat zou kunnen. Ja. Maar ik vermoed het niet helemaal.
Oké. Nou ja. En ben je dan nu bezig met fotowerk of focus je heel erg op lezingen, op het lesgeven, op al die dingen daar rond?
Je spreekt mij nu in de climax, hè, want het is nu gewoon, wordt en het boek gelanceerd en de televisieserie. En dat vind ik ook best wel spannend ook. Ja. Hè, want, dus je wordt uiteindelijk toch terecht afgerekend op wat je uiteindelijk gemaakt hebt. En je wordt uiteindelijk ook afgerekend op je laatste werk.
Ben je daar dan nog altijd een beetje zenuwachtig voor?
Ja, nou ja, dat is denk ik wel gezond om daar zenuwachtig over te zijn. Want het is gewoon...
Maar die zenuwen, hoe moet ik mij dat dan voorstellen? Gaat het over, is dit wel goed genoeg? Of...
Nou ja, zeker met televisie. Hè. Je wordt best wel publiek afgerekend ook. En helemaal met social media nu. Dat iedereen vindt wat. En je krijgt gewoon recensies, krijg ik straks.
Ja.
Of je krijgt ze niet, dat is nog erger, geloof ik.
Ja.
Maar... Weet je wel, dus het is best wel, en zeker met dit soort grote maatschappelijke kwesties, wat het toch wel is, dat je dan soms wel denkt van, wie ben ik eigenlijk dat ik hier dan dit allemaal van vind?
Zelfs met al die projecten die al in jouw rugzak zitten.
Ja, ik kan daar nog net zo zeker of onzeker over zijn als 20 jaar geleden.
Ja, misschien is dat goed. En gezond.
Ja. En nu wil je vast weten wat ik nu ga doen. En dat weet ik dus nog niet. Voor het eerst weet ik dat niet.
Ja? Is dat zo?
Nee, meestal zit het dus al, wat ik zei, zit het al een beetje...
Heb je het ene project in het andere gevonden?
Ja, omdat ik de inspiratie doe. En ik weet het nu nog eigenlijk niet. Dus heel veel mensen zeggen, dat is toch goed, ga je toch even lekker niks doen.
Maar dat is bij jou misschien wel lastig.
Ik vind mezelf nog steeds een jonge hond.
Ja.
Maar inmiddels realiseerde ik me dat ik een paar maanden geleden 60 werd. Ik kan niet zo goed niks doen. Dus kom maar op met de tips.
Kijk, dat hebben we dan ook in de ether gebracht. Dankjewel, Kadir, voor het fijne ontvangst hier in Amsterdam. En de blik op jouw fotojournalistieke donkere kamer. Dank ook aan jullie luisteraars, ook voor jullie fijne reacties op de podcast. Ondertussen hebben we ook een nieuwe online masterclass ingepland met documentairfotograaf Nick Hannes. Hij gaat spreken over de kansen en uitdagingen in het fotograferen in steden en publieke ruimtes. Deze masterclass vindt plaats op 18 april om 8 uur. Als je er online bij bent, dan kan je persoonlijke vragen stellen. Maar je kan natuurlijk evengoed de replay terugkijken. Tickets vind je op donkerekamer.com/masterclasses. En als jullie deze gesprekken interessant vinden, geef ons dan alsjeblieft 5 sterren in Spotify, zodat wij meer mensen kunnen aanspreken met dit platform. platform. Ik zet de link van de masterclass in de beschrijving en daar zet ik ook Kadir's gegevens en de link naar het museum en naar het boek. Zo, dit was hem. Tot een volgende keer.